Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Thibaut van der Steen, medeoprichter van No Waste Army. En No Waste Army zamelt afgekeurde groenten en fruit in, verwerkt die tot houdbare producten en bezorgt die vervolgens in de speciale No Waste Army box bij consumenten door heel Nederland. En jij Thibaut, jij bent de generaal in dit anti-verspillingsleger. Tenminste, zo staat het op jullie website. Hoe groot is jullie leger?
Ons leger heeft inmiddels 35.000 reservisten die we kunnen benaderen. Mm-hmm. En daarvan heeft de helft ongeveer, 17.500 mensen hebben een abonnement. En die krijgen elk kwartaal een boodschappenbox tegen voedselverspilling.
Ah, kijk. En die noem je reservisten?
Ja.
Dat zijn de reservisten.
Ja, dus ja. Het legerthema komt overal in terug.
Ja. En jij bent de generaal. Is er ook een maarschalk?
Nee, dat nog niet, maar we hebben allerlei legertermen eigenlijk ook doorgevoerd in het personeelsbeleid. Dus we zochten in het najaar zochten we een nieuwe collega en dat noemden we een allround commandant in plaats van een inkoper. Dus je ziet dat dat wel werkt. Dus zowel de consument vindt het grappig dat je met andere unieke termen werkt, maar ook in de sollicitatieprocedure ook. We hadden 130 sollicitanten op de vacature. Dus je ziet ook dat mensen ook heel graag bij een club zoals bij ons werken.
Ja.
Het spreekt aan. Het is, het is wat anders.
Nou, dat is goed om te horen. 130 sollicitanten.
Ja, bizar.
Voor de functie.
Ja. Ja.
Dan doe je inderdaad wel iets bijzonders, denk ik. Ja. Je gaf aan hè, van jullie zorgen ervoor dat groenten en fruit die afgekeurd zijn opnieuw worden hergebruikt. Heb je een concreet voorbeeld van de afgelopen weken of maanden van zo'n afgekeurd fruit- of groentesoort en wat je daarmee gedaan hebt?
Ja, zeker. Ja, het is wel goed om te zeggen afgekeurd, maar het is eigenlijk niet afgekeurd omdat het niet goed is. Mm-hmm. Het wordt afgekeurd door de grote inkopers van ons land en de grote supermarkten zoals Jumbo en de Albert Heijn. Die hebben eigenlijk de inkoopmacht in ons land. En die zeggen eigenlijk een pompoen en een komkommer moeten voldoen aan kleur, gewicht, vorm. Het heeft niks te maken met kwaliteit, maar zie je er niet perfect uit, dan kom je eigenlijk niet in het supermarktschap te liggen.
Ja.
Best krom. Ja. En eigenlijk strijden we voor die type groente en fruit om dat uit te leggen. Vaak hebben jij en ik of de gemiddelde consument geen idee dat dit gebeurt in ons land. Mm-hmm. Dus die geven een stem, die groente en fruit. En dan bijvoorbeeld een voorbeeld is, op het moment heb je heel veel appels en peren. Die hebben te lijden onder te veel regen dit jaar. En een hagelbui. Dus dan zien ze er niet perfect uit, wat plekjes of putjes. Mm. Kwalitatief niks aan de hand. Maar dan zijn ze eigenlijk niks meer waard. Dus dan kan een boer telen ze niet eens meer oogsten. Want het brengt minder op om ze te verkopen.
Ja.
Aan de grote jongens dan. Die ze dan als een sapproduct gebruiken of iets anders. Mm-hmm. Dus dan laten ze zelfs maar hangen. En dan kopen wij die groente en fruit. In dit geval appels en peren. Voor een eerlijke prijs. En wij laten daar nu sap van maken. Die eerlijke prijs is dan bijvoorbeeld 4 keer zoveel. Als dat de huidige dumpmarkt zeg maar betaalt voor dat stuk groente en fruit wat om cosmetische eisen afgekeurd is.
Ja, en de sap die dan daarvan gemaakt wordt, die wordt weer aan die reservisten, die worden opgeroepen om
in actie te komen. Ja.
En peren en appelsap te kopen.
Ja, peren en appelsap te kopen en in die boodschappenbox tegen verspilling komt het dan terug.
Ja, mooi. Het is in deze podcast gebruikelijk eigenlijk om altijd een tweetal introductievragen te stellen. En de eerste vraag is welk beeld het eerst in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie?
Duur. Een duur woord. Het klinkt een beetje als een duur woord. Maar die transitie is mega belangrijk. Of dat ervaren wij zelf. Maar je merkt wel dat het nog iets is. Denk ik van de early adapters, van maar een klein deel van onze samenleving is echt bezigheid met die transitie. Mm-hmm. En heel veel bedrijven of grote bedrijven, en hoe groter het ook wordt, hoe logger soms ook. Sommigen zijn er wel mee bezig, maar in de basis zijn ook heel veel mensen niet bezig met die transitie. Of het nou een energietransitie is of duurzaamheids... Ja, het valt er deels onder, duurzaamheidstransitie.
Ja.
Ja, dus dat. Maar het is een chic woord.
Ja, het is een chic woord. En duur, denk ik dan ook meteen dat het dan in prijs duur is? Of dat de perceptie misschien is bij mensen? Of?
Misschien is dat wel de perceptie bij mensen. Dat duurzaam of duurzaam doen, dat het misschien duurder is. Of dat denk ik wel.
Ja. Ik vroeg eigenlijk aan jou wat het eerste beeld is wat in je opkomt. Maar je gaf een woord.
Ja.
Maar dat was ook mijn tweede vraag. Welk woord in je opkwam? Dus dat heb je gegeven. En dan nu vraag ik dan opnieuw naar het beeld. Dus wat zie je voor je bij het woord duurzaamheidstransitie?
Een beeld van een mooiere wereld. Dus dat we echt vooruit gaan. In plaats van volgens mij gaan we nu behoorlijk hard achteruit op het moment.
En hoe ziet die wereld eruit als je je ogen dicht doet en...
Ik denk een stuk groener, een stuk gelukkiger, een stuk schoner. En dat we de wereld zien groeien, zeg maar. Natuur en mens en dier. In plaats van, ja, nu staan best wel veel seinen op rood. Maar onze overheid heeft het idee van, nou, of ze zien die seinen niet, of ze willen ze niet zien. Maar volgens mij is dat wel redelijk 5 voor 12 of 5 over 12 in die zin.
Ja. Ja, nou als je kijkt naar de planetaire grenzen, inderdaad, hè, dat onderzoek wat daarna gedaan is, dan hebben we inderdaad best wel wat grenzen overschreden. Hè? Biodiversiteitsverlies, opwarming van de aarde, chemische verontreiniging. Ja. No Waste Army, wat heeft jou destijds geïnspireerd om die organisatie op te zetten?
Ik moet bij het begin beginnen. Aan het begin van de coronacrisis zaten mijn vriendin en ik privé in zak en as en thuis. En twee vrienden zakelijk. Die organiseerden festivals en evenementen en je mocht niks meer organiseren. En toen gingen we eigenlijk op zoek naar positiviteit. Boeren, producenten en telers helpen onder de vlag van Breda Maakt Mij Blij. Door een verhaal te vertellen over een boer of een producent en zijn of haar product. En dat betekent letterlijk dat we de eerste week met 50 bosjes bloemen op de hoek van de straat stonden. Dat jij ons via Instagram een berichtje kon sturen. En dan stuurden we jou een tikkie. Je tikte die bloemen af. En dan kon je die ophalen op de hoek van de straat. Ja. Corona-proof.
Ja.
Hey, en het werkte, want wij werden er met z'n vieren gelukkig van. Maar al die mensen die in actie konden komen ook. Want je ziet dus dat een hele grote groep bereid is om mensen te helpen. Mm-hmm. En wij deden dat heel laagdrempelig. Maar we gingen geen bedrijf beginnen. Alleen 3 maanden later deden we denk ik 300.000 gladiolen. 10 vrachtwagens vol met bloemen. 20.000 flessen wijn, 30.000 kilo kaas.
Voor wie waren die gladiolen dan?
Voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dus de Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door corona. Een bloementeler heeft 300.000 gladiolen geplant die normaal allemaal naar Nijmegen gaan. Die worden in die laatste dag dan als bosjes weggegeven aan lopers.
Ja.
En zo waren heel veel verhalen van door de coronacrisis productoverschotten die anders weggegooid werden. Nou, dan gingen wij een foto-video verhaal maken van die boerteler, zijn product, het probleem en hoe jij kon helpen.
Ja.
Super laagdrempelig, alleen de volumes namen wel toe. We hadden soms wel 10.000 klanten tegelijk die wilden helpen. Dan word je toch een soort van bedrijf.
Ja.
Ik had destijds een echte baan bij cm.com, groot techbedrijf. Heel mooi bedrijf, totaal niet mijn ding. Een groot techbedrijf, kwam ik ook achter, dat is soms ook goed. Maar het helpen van mensen en het maken van verhalen maakte mij gelukkig en ons vieren. Dus elke maand deden we reddingsactie en soms zaten we letterlijk in het NOS of het RTL-journaal met ons verhaal. Waarbij het journaal letterlijk opriep, wil jij ook helpen, ga naar onze website en dan leggen wij je uit waar je die producten kan kopen.
Ja.
Dus die deden eigenlijk een soort van de marketing voor ons.
Ja.
En toen kwam
ik zit heel even te denken, hoe hield je dan bij die 10.000 mensen die iets... Had je een Excel-sheet? Of?
ik sla een stap over. De Excel-sheet werkt... Bij 100 mensen nog net en bij 200 al niet meer.
Nee.
Maar ik zat natuurlijk bij een van de grootste techbedrijven van Nederland hier in Breda, cm.com. En die zeiden, hey, je mag ons platform gebruiken. Mm-hmm. Wat we ook gebruiken voor sales of voor ticketing of om producten te verkopen. Kosteloos, vandaag de dag nog steeds trouwens, 5 jaar later. Mm-hmm. Want we vinden het tof om jullie te supporten. Was ook onze redding, want met die 20.000 flessen wijn van de nonnen hebben we letterlijk in een dagtijd bijna elk radiostation en landelijk tv-station een item gehad. Dan komen er tienduizenden bezoekers soms in een minuut een kant op. En dat kan cm.com allemaal aan.
Ja.
Had onze website niet aangekund. Maar we hadden ook nog helemaal geen website. Dus je ging bij ons op Instagram of Facebook naar een bestelling. Dat was de bestelling van die techpartij en dan kwam je op hun plek. En pas na 1,5 jaar zijn we een website gaan maken, want je was niet bezig om een bedrijf te beginnen. Alleen ja, de volumes namen toe. We deden een stukje inkoop en verkoop. Dus we kochten het in voor de eerlijke prijs om te helpen. Dus een klein stukje marge ertussen. En dat was de verkoopprijs. En daartussen konden we van leven.
Ja.
En toen gaan we weg in de coronacrisis. Halverwege kwam Stijn Markussen, oprichter van Boerschappen, op ons pad. Dat is een maaltijdenboxconcept van boer tot bord, zo kort mogelijk. Een korte keten eigenlijk. Veel hier in de regio, maar inmiddels ook landelijk. Een beetje HelloFresh, maar dan echt een tegenhanger met korte keten, lokaal, duurzaam en eerlijke prijzen. En hij zag ons vliegen met onze initiatieven door het hele land. En hij zei, als wij onze krachten nou eens gaan bundelen en samen No Waste Army gaan beginnen, dan zouden we wel eens heel groot kunnen worden. Want jullie zijn goed in het vertellen van verhalen over mensen. Mm-hmm. En wij hebben net 6 miljoen opgehaald, doordat we een coöperatie zijn geworden. En we gaan een distributiecentrum bouwen voor de komende 5 tot 10 jaar. Dus wij hebben ruimte, kennis. We zitten al in abonnementsboxen. We zitten al in de fulfillment. Laten we dat eens gaan combineren. Toen hebben we 1,5 jaar lang vanaf het eerste moment daarover gepraat. En een plan bedacht. En toen vorig jaar juni zijn we eigenlijk live gegaan met het No Waste Army. Met de droom dat het wat zou worden. En dat het aanslaat. Maar dat we dan nu ruim een jaar later bijna 17.500 abonnees hebben. Dat is bizar. Dat had niemand in het meest positieve scenario kunnen voorspellen.
Nee. Goh, ik zit gewoon mijn eigen voor te stellen van wat een werk dan inderdaad. 17.500 boxen die gevuld moeten worden.
Die
moeten letterlijk gevuld worden, maar daar moeten ook producten voor zijn. Dus je moet gaan sourcen van wie heeft voor ons nog wat liggen.
Ja, nou is die hoop van producten die gered moeten worden immens. We hebben een keer doorgerekend dat als we alle voedselverspilling in Nederland tegen willen gaan, dan zouden we 400 miljoen boxen per jaar moeten verkopen.
Wow.
Dus dat geeft aan de volume. Maar bijvoorbeeld alleen die 17.500 al, dat betekent dat er 400 pallets inkomende goederen waren dit kwartaal. En 250 uitgesorteerd huis aan huis zending, klaar voor verzending. Dus er gaan 650 pallets in en uit in een paar weken tijd.
Ja.
En dat kan dan alleen maar doordat je dit samen met Boerschap doet. Doordat zij mede aandeelhouder en oprichter zijn en dit kunnen.
Ja.
Want dit is, dit is best complex. En dan druk ik het zacht uit.
Mm-hmm. Ja. Jullie zijn nu bijna een jaar onderweg, denk ik, hè?
Ja.
Als No Waste Army. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent over die afgelopen periode?
Het meest trots ben ik, denk ik, op het feit dat we vandaag de dag nog steeds doen wat we op die hoek van de straat deden. Dus met die 50 bosjes bloemen. Dus problemen op een leuke manier oplossen met leuke mensen. En mensen blij maken. Dat het zo hard heeft kunnen groeien en dat het goed gaat, zeg maar, aan de voorkant. Dus iedereen is blij. We hebben een paar doelen. Een stukje bewustwording, dat lukt. Want we op social media bereiken we soms, met name op LinkedIn, met één post meer mensen dan met het NOS-journaal.
Ja.
Soms doet een bericht 10 tot 15.000 likes en reacties. Waardoor zelfs de baas van de Jumbo, Ton, de CEO, zich genoodzaakt voelt om te reageren op ons bericht. Die denkt, oké, hier moeten we ook wat mee.
Ja.
We helpen gaandeweg heel veel mensen in zo'n korte tijd.
Ja.
En we weten heel veel mensen aan ons te binden. Wat ik al zei, we hebben 35.000 mensen in onze bak, waarvan er 17.500 actief abonnee zijn. Maar het zijn ook echt strijders tegen verspilling. Dus ook op social media, ze voelen zich genoodzaakt om ook te roepen, ik heb een box gehad en ik strijd mee en doe je ook mee. Dus ik geloof ook wel, als we op een gegeven moment op 50.000 tot 100.000 mensen zitten, dan heb je een dusdanige stem, dan kunnen die grote supermarkten of de overheid op een gegeven moment ook niet meer om je heen. En moeten ze hopelijk ook iets met voedselverspilling. Ja. Nu zijn wij het probleem aan het proberen op te lossen.
Ja.
Maar eigenlijk moeten de grote supermarkten dit probleem oplossen. Of de overheid in combinatie met de grote jongens, hoe we ze noemen.
Ja, mooi dat je dat zo ziet. Dus dan zijn jullie misschien over een jaar of 10 al niet meer nodig.
Ja, als onze missie slaagt, zijn we eigenlijk overbodig.
Ja.
Maar dan geloof ik er wel in dat we met dit team een ander probleem op een leuke manier op kunnen lossen. Neem ouderenzorg of genoeg uitdagingen, denk ik, in de toekomst.
Dat denk ik ook, ja. Nou, mooi. Als je kijkt naar de belangrijke trends en ontwikkelingen die er nu zijn, hè? Of ook naar de toekomst toe. Welke belangrijke trends en ontwikkelingen zullen dan het meest de toekomst van No Waste Army bepalen?
Ja, ik denk dat de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, dat en een stukje bewustwording onze grootste versneller is. Want bijna elke boerteler die we helpen, dan wordt het straks over de appels en de peren. Mm-hmm. Ja, hagel is altijd al geweest. Alleen de extreme regenval van dit jaar, dat is ongekend.
Ja.
Vorig jaar was het te droog, nu is het weer te nat. Wij spreken natuurlijk heel veel boeren en telers en die zeggen, ja, dit is wel echt iets, de extreme is van de afgelopen 5 jaar. En het wordt alleen maar gekker. Dus ik heb het gevoel, als dit zo doorzet en het wordt nog veel extremer. En je gaat bijvoorbeeld al die zogenaamd imperfecte groenten en fruit, die er niet perfect uitzien, niet omarmen. Je gaat alleen maar minder voedsel krijgen, want best veel oogsten mislukken. Of zijn niet perfect qua vorm en kleur door het weer. Dus ik denk met name dat klimaat en dat mensen zich langzaamaan bewust worden van, oei, we moeten anders en eigenlijk niet gisteren maar, of eigenlijk niet vandaag, maar gisteren al. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een van onze krachten in de toekomst is. Dat merken we nu ook. We zijn bij toeval vorig jaar juni met de lancering precies op het juiste moment met het juiste concept, met de juiste tone of voice gekomen, waar Chantal Engelen, de oprichter van de Kromkommer, een soortgelijke missie gehad, 12 jaar geleden. Maar zij was haar tijd te ver vooruit.
Ja.
De consument was daar nog niet mee bezig. Klimaatverandering bestond misschien niet eens, of bijna niet. Mm-hmm. Dus het lijkt ook helemaal het momentum van dat mensen in actie willen komen. En ik denk met name nu ook met zo'n kabinet als dit, heeft een deel van de bevolking die niet in dat kabinet zit, heeft nog meer het gevoel dat ze iets moeten doen. Mm-hmm. Want de overheid gaat het niet voor me doen. Dus dan ga ik maar, dat zien we ook veel op social media, ik heb me aangesloten bij No Waste Army en bij dit initiatief en bij Pieter Pot. En als de overheid niet doet, dan ga ik zelf maar doen wat ik kan als consument.
Ja.
Ja.
En jij noemde klimaatverandering dan als een grote beïnvloeder, zeg maar, hè, van jullie bedrijf. En dat andere was volgens mij dat bewustwordingsproces bij consumenten. En daarmee bedoel je dan dat consumenten zich steeds meer bewust worden van de impact van voedselverspilling of de überhaupt?
Ik denk dat de consument steeds meer, die wil volgens mij harder veranderen, de gemiddelde consument, dan de, neem even die grote supermarkten. Of de grote organisaties, die natuurlijk ook meer tijd nodig hebben soms om te veranderen. En ik heb het idee dat, en daarom gaan onze berichten ook vaak viraal op social media kanalen, de consument vindt er wat van. En die vindt steeds meer ergens van. En die is ook steeds bewuster van, oh ja, waar geef ik elke euro nou aan uit?
Ja.
Vroeger dacht je gewoon, oh, ik heb 100 euro en ik geef hem links en rechts uit. En prima. En nu denk je van, oh, wacht. Maar als ik met mijn 100 euro ook bij impactvolle bedrijven of veranderaars mijn geld kan besteden, hey, dan draag ik bij aan iets. En volgens mij groeit die groep heel hard.
Ja.
Ook studenten hier zijn veel bewuster met wat ze doen dan de gemiddelde 50 of 60-jarige, denk ik, in ons land.
Ja.
Ja.
Ja, dat vermoeden heb ik ook. Ja. Als we nu 10 jaar verder in de tijd kijken, hè, aan welke positieve veranderingen heeft No Waste Army dan bijgedragen?
Dan droom ik ervan dat we een stukje wetgeving op het Nederlandse niveau voor elkaar hebben gekregen, waardoor dit eigenlijk niet meer kan. Ja. Dat je groente en fruit niet op basis van uiterlijk mag selecteren, maar kwaliteit. Mm-hmm. Dat we misschien zelfs van elkaar hebben gekregen dat er mee ook lobby in Europa is geweest. Want ook op Europees niveau is er nog heel wat te winnen. Mm-hmm. En dat we de grote jongens, dat zijn eigenlijk 5 grote partijen in ons land die de macht hebben op het gebied van inkoop, zoals supermarkten, dat we die ook mee kunnen bewegen. Ja. Of, we pakken ze wel vaak aan online, de supermarkten. En soms ook bij naam, want uiteindelijk zijn zij op het moment ook vaak de boeman. Mm-hmm. Maar we trappen niet te hard tegen ze aan, want uiteindelijk hebben ze wel nodig voor verandering. Dus ergens hopen we ook dat een Jumbo zegt of een Albert Heijn, hey, we omarmen jullie. Maar we hebben jullie ook nodig om die consument mee te bewegen. Want als we morgen een vak met kromme komkommers en rechte komkommers leggen, dan pakt de consument waarschijnlijk die rechte, want die ken je.
Ja.
Dus er moet ook een bewustwordingscampagne komen bij in alle supermarkten voor alle consumenten. Of op de plekken waar je het meeste groente en fruit koopt. En ik hoop dat wij daar dan ook een rol in hebben of gehad hebben. Dus dat we echt iets veranderd hebben over 10 jaar. En niet zozeer over 5 of 10 jaar een mega groot bedrijf zijn. En dat het niet meer bestaat of we zijn verkocht of wat dan ook. Hmm. En dat we niks veranderd hebben. Dat zou ik jammer vinden.
Ja.
Want dan, ja, we hebben heel veel tijd en energie gestopt
Ja.
Lopen strijden, maar niks bereikt.
Ja. Als je, ja, het zou inderdaad mooi zijn als je dan wordt opgenomen inderdaad in de bestaande supermarktstructuur, wij zo spreken, en dat daar dus inderdaad dan de veranderingen...
Neem bijvoorbeeld de vegetarische slager. Die zat op een gegeven moment natuurlijk op 250 van personeel, ook vanuit een missie en een visie.
Ja.
Ja, die is uiteindelijk gekocht door Unilever. Nou, dat was heel spannend voor dat bedrijf, want Unilever is eigenlijk de grote vijand. Kan niet groter. Bij voorbaat is de grote slecht, in welke sector dan ook. Maar ja, uiteindelijk voor die missie om zoveel mogelijk mensen vegetarisch te krijgen, is aansluiten bij Unilever, of daar integreren en dat de hele wereld bediend kan worden, ja, is natuurlijk wel iets groots. Maar ja. Het grootste deel van dat personeel, de nekharen gingen natuurlijk overeind staan op het moment dat ze horen dat de grote boeman je over gaat nemen.
Ja.
Maar ik kan me zomaar voorstellen dat, en ik geloof er ook heilig in, dat de eerste die dat ooit zou durven van de grote supermarkten zegt, oké, we willen of vol samen optrekken of we willen iets met jullie gaan doen op structurele basis. Ik geloof dat die er als winnaar uit de bus ook kan komen, omdat de consument wil ik wel.
Ja.
Maar ik weet ook wel, hoe groter, hoe logger, ja, ik noem het vaak mammoetankers, om die maar een millimeter van koers te veranderen, is een immense opdracht.
Ja.
Ja.
Ja. En om onze luisteraars een idee te geven, hè, over voedselverspilling. Stel je hebt een veld met wortels.
Ja.
Met tomaten.
Ja.
Hoeveel procent daarvan wordt daadwerkelijk geconsumeerd door de eindconsument?
Er zijn twee dingen. Cijfer is een gegeven. 1/3 van al het voedsel wat we wereldwijd produceren, consumeren we niet. En aan de andere kant hebben we honger in de wereld. Dus dat is een hele rare spagaat. Mm-hmm. En die 1/3 is deels bij de boer-teler, deels in het proces onderweg naar de consument toe. Maar ook bij jou en mij thuis, wat er in je koelkast blijft liggen en wat je weggooit. Maar 1/3 wordt nu niet geconsumeerd. Dus dat is, ja, dat is immens.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Want dat moet allemaal gezaaid worden en met tractoren worden bewerkt. En
ja.
Er zitten ontzettend veel transportkilometers in.
Ja, en we verbruiken van alles te veel. Maar als we dus 1/3 minder zouden kunnen produceren, omdat we dat toch niet consumeren,
ja,
dan zouden we veel minder water, energie, alles verbruiken. We hebben minder mensen nodig. Maar wat je nu dus ziet, in ons geval bij boeren en telers, die gaan dus meer zaaien dan dat nodig is, omdat je weet, er wordt gewoon een deel afgekeurd. En het is, ja, je hebt het nu over een perceel of een akker. Neem bijvoorbeeld wortels. Ja, we hebben dit jaar een wortelteler geholpen. Biologisch, regeneratief. Helemaal waar we naartoe moeten.
Ja.
Maar je ziet toch ook, ja, hoe minder je spuit en natuurlijk de natuur beïnvloedt en de natuur zijn werk laat doen, hoe groter ook toch stiekem vaak de kans op een afwijking is. Dus dat het niet perfect is. Ja, die had letterlijk 50-60% van zijn oogst die afgekeurd werd.
Ja.
Maar het gaat zelfs zover dat hij keurt op zijn terrein af, omdat hij weet hoe streng ze zijn. Dan levert hij een paar vrachtwagens uit aan een tussenpartij die belevert aan de grote supermarkten. En die vinden dan een x-aantal wortels in de eerste sortering. En dan zeggen ze, deze twee vrachtwagens keuren we helemaal af. Dus dan is het gezaaid, onderhouden, geoogst, gewassen, uitgesorteerd. Het staat dus bij de voordeur letterlijk van de supermarkt. En dan zegt iemand, Nee. Deze twee vrachtwagens keuren we af. En je kan het of op jouw kosten terughalen, maar ja, er is geen markt dus voor. Of we gaan het vernietigen. En dan wordt het letterlijk gewoon vernietigd. Dus kwalitatief perfect. Dus dan heb je het over 1 teler, 1 oogst. Vrachtwagens vol met wortels. Het ging letterlijk om 100.000 kilo. En dat komt dan gewoon ergens. Wordt gewoon vernietigd.
En als zijn wortels die dan bijvoorbeeld 2 puntjes hebben in plaats van 1 puntje of...
Ja, en dat ook. Dat zijn de bekende plaatjes. Maar vaak is het gewoon net iets te groot, net iets te klein. Verkeerde kleur, verkeerde vorm. Want het moet het liefste kaarsrecht zijn. Want het gaat zo snel mogelijk door de molen heen. Een bepaalde vorm, een bepaalde kleur. En daar kwamen wij met Breda Maakbaar Blij achter. En Stijn met boerschappen. En dat heeft ons getriggerd van, ja, maar daar moeten we meer mee. En je ziet dus, daar gingen wij op aan, dat we dachten, hoe dan? En dat zien we nu dus met ons platform. Doordat we die verhalen van al die boeren, telers en producenten vertellen, ja, dat mensen daar ook op aangaan. En dus we creëren ook echt, dus ik hoop ook, als mensen dit nou gehoord hebben, zoiets hebben van, hey, wil ik meer van weten? Ja, ga No Waste Army vooral ook volgen op die social media kanalen. Het is ook gewoon een bewustwordingskanaal, maar dan wel op een leuke manier. Dus het probleem is heel groot. Maar wij zijn altijd met een lachend gezicht op bezoek bij een boerteler.
Ja.
In plaats van dat we heel boos met donkere zwarte vlaggen en een riek over het veld lopen.
Ja. Ja. Ik zag op jullie website ook een hele blije Griekse boer.
Ja.
Had u watermeloenen bij hem gered?
Ja. Ja. Ja, dus in de basis is bijna altijd het Nederlands product. Alleen dit waren twee hele aardige Griekse oude opa'tjes. Midden 70. Dus dan kun je al een tijdje gepensioneerd zijn. Maar ze hebben nog gewoon 60 hectare aan biologische producten. Maar dan zie je ook wel hoe de voedselketen werkt. Ja, die watermeloenen zouden eigenlijk naar de Oostenrijkse supermarktketens gaan. Maar heel vaak staat er niks zwart op wit. Maar een soort van, we verwachten dit, we verwachten dat. En dan krijgt zo'n teler een week voor uitlevering te horen. Nou, we hebben het toch ergens anders vandaan gehad. En dan zit letterlijk een teler gewoon met 30.000 kilo watermeloenen. En wat we dan nu doen, incidentele acties zijn dat zelfs met die watermeloenen. Dat doen we nu met appels en peren, met appels en perensap. Dan kunnen mensen bij ons bestellen en betalen voor zichzelf. Dat huis aan huis laten bezorgen of met een pick-up point ergens in het land. Of mensen kunnen doneren aan de voedselbank.
Ah, ja.
En je ziet met name dat stuk voedselbank. We hebben dit jaar met 3 acties 300.000 kilo groente en fruit laten betalen door de particulieren in het land. Waardoor die boer zijn geld krijgt. Ja. Uit kunnen leveren aan de voedselbank. Maar voor je beeldvorming, vorig jaar deed de voedselbank 3 miljoen kilo groente en fruit. En wij deden nu 300.000 kilo met 3 kleine acties. Dan doen we in één keer 10% van het jaar volume van de voedselbank. Dus we zijn nu ook een groot offensief aan het voorbereiden en een plan om volgend jaar live mee te gaan, waarbij we eigenlijk meer gaan doen voor de voedselbank. Mm-hmm. En die deels ook gaan koppelen aan bedrijven om ook, we strijden natuurlijk tegen voedselverspilling, maar we willen eigenlijk een submissie of een extra missie gaan lanceren, waarbij we ook gaan strijden tegen voedselverspilling in Nederland.
Ja.
Want voedselbanken hebben veel meer groente en fruit nodig. Wij hebben een luide stem. En we zijn nu met z'n allen een beetje tot de conclusie gekomen, hey, als we dat structureel gaan doen en we kunnen het bedrijfsleven, de particulier en hun geld koppelen aan die boeren en telers, zodat die een eerlijke prijs krijgen, en dat wij in overleg met voedselbanken kijken of ze het vers of houdbaar willen. Daar zijn we nu een paar pilots mee aan het doen. Mm-hmm. Zou dat zomaar eens een hele goede kunnen zijn? Want de voedselbank wil een verdubbeling van aanvoer van groente en fruit de komende 3 jaar. En ja, wij zien, en zij ook wel, ons als een krachtig platform wat daar misschien voor kan zorgen. Dus dan ga je naast je strijden tegen voedselverspilling ook strijden tegen honger. Maar ze hebben heel veel met elkaar te maken, want het is eigenlijk een soort van distributieprobleem.
Ja. Ja.
Het voedsel is hier, honger is aan de andere kant. Maar ja, het moet wel van A naar B. En als wij het van A naar B kunnen krijgen, wat ons lukt dus al een paar keer, en we halen aan de andere kant ook financiële middelen op, waardoor iedereen zijn geld ook krijgt.
Ja,
dan heb je eigenlijk een goede formule. En de voedselbank zelf kan dat dan niet, omdat grote organisatie of traditioneel. En wij hebben inmiddels al die 35.000 reservisten. Mm-hmm. Maar inmiddels ook gewoon de eerste hele grote bedrijven die zich melden met geld. Waarvan ze zeggen, hey, maar als we nou 4 jaar met jullie goed kunnen doen voor een ander, dan helpen we die boer, de voedselbank.
Ja.
Laten wij zien dat we goed doen. Dan is iedereen blij.
Ja, ja. Ja. Mooie kerstgedachte ook.
Zeker.
Ja. Als je terugkijkt naar jouw eigen inspanningen tot nu toe voor No Waste Army. En wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je moest nemen? En hoe heb je dat opgelost?
Ja, ik denk dat de grootste hobbel was wederom vader geworden afgelopen oktober. Maar dat je in diezelfde maand dat No Waste Army 2 keer zo groot wordt.
Hoe ga je dat managen?
Hoe ga je dat managen? En op dinsdag ben ik vader geworden van onze laatste zoon Benja. En ik had ervoor bedankt, maar mijn vriendin zei, ja, hoe vaak krijg je zo'n kans? En op die vrijdag zaten we in een grote tv-show, het grote groene idee van 2023 op Nederland 1. Dat is een best unieke kans als je een van de initiatieven mag zijn.
Zeker. Ja.
Dus dat ben ik wel gaan doen. Maar dan ben je op dinsdag ben je weer vader geworden. Maar op vrijdag ben je 14 uur lang in Amsterdam in een hele grote tv-show.
Ja.
Hoe ga je dingen combineren? Dus werk en privé. En nu vandaag de dag, we zijn nu inmiddels met een team van 15 mensen die werken aan No Waste Army. Mm-hmm. Los van de mensen die bij boerschappen de hele fulfillment doen. Dus er werken inmiddels best wel wat mensen aan dit project.
Ja.
Het wordt ook groot. Mm-hmm. En nu is denk ik voor, probeer ik voor iedereen En voor mezelf te bewaken dat we eigenlijk nog steeds wat we op dag 1 zijn gaan doen op de hoek van de straat met die bosje bloemen, dat die vrolijkheid en blijdschap ook blijft. Want het risico is als iets exponentieel of explosief groeit zoals nu, dat het te veel wordt of te groot. Of,
dat je het gevoel misschien kwijtraakt.
Ja, dus dat je overspoeld wordt eigenlijk door je eigen succes. En dat gaat ons denk ik wel goed af. Dus bijvoorbeeld projecten die we willen lanceren, of bijvoorbeeld dit concept met die voedselbank, dat lanceren we altijd pas als we er weer klaar voor zijn.
Ja.
Het is heel verleidelijk om dat concept volgende maand te lanceren, maar daar kunnen we nu niet aan. Hm. Maar waarschijnlijk ergens volgend jaar in het tweede kwartaal wel. Dus je, je maakt hele duidelijke beslissingen in wat wel, wat niet en wanneer doe je iets om het leuk te houden. Want hey, waarom gingen we dit ooit doen? Op zoek naar positiviteit en geluk.
Ja.
En om mensen te helpen. Dus dat bewaken is denk ik een hele belangrijke op het moment.
Ja, inderdaad. Dat je ook jezelf blijft helpen in die zin.
Ja, en jezelf niet voorbij loopt uiteindelijk.
Ja. Heb je een advies ook voor andere initiatieven of voor andere startende ondernemers op dit vlak of op een ander vlak waarvan je denkt van nou dat, die les zou ik graag willen delen met anderen?
Ga het gewoon doen. Mm-hmm. Hoe klein of hoe groot ook. Toen wij met No Waste Army vorig jaar juni begonnen, wij huren een ruimte binnen een start-up community hier in Breda. Mm-hmm. Dat heet BeWise. Daar zit de gemeente Breda achter en Rewin. Hele fijne plek als je ooit een onderneming wilt starten, want ze helpen je op allerlei manieren. Subsidies, advocatuur. Alle start-ups hebben een beetje met dezelfde issues te maken. Maar daar zaten heel veel commerciële economiejongens en die vroegen ook van, oké, wat is je businessplan en je omzetdoel en je winstdoel? En, maar dat is de oude economie. Hmm. En toen zei ik, ja, we willen problemen op een leuke manier oplossen, een heel groot army creëren en uiteindelijk een boterham mee kunnen verdienen.
Ja.
Nou, dat is een soort van error in de oude economie, jongens.
Dus het begon met missie in plaats van met financiële doelstellingen?
Ja, maar wel, ik moet wel zeggen, doordat we met 4 founders zijn, waarvan de 3 al 15 jaar ondernemer zijn, is het wel vanaf dag 1 als een serieuze onderneming aangevlogen. En hadden we wel vanaf dag 1 het doel, we moeten als het kan elk jaar ook geld verdienen. Hmm. Want je ziet dus heel veel groene, duurzame initiatieven die of heel veel geld ophalen en blijven ophalen en het niet redden. Of de missie op plek 1 tot en met 5 hebben staan. Hmm. Waardoor ze aan het einde van het jaar of na 2 jaar erachter komen, shit, we hebben niks over. Ja. We moeten stoppen.
Ja.
Dus ik denk gewoon doen. De juiste mensen om je heen verzamelen. Zo'n startup community of een andere plek kan je heel veel bieden. Maar ook wel nadenken van, ja, hoe wordt die, ondanks dat we natuurlijk geen grote financiële ambities hadden, lag er wel een plan onder. Zorg er ook voor dat het winstgevend is of dat het kan voortbestaan. Zodat je niet iets gaat starten waarvan je bijvoorbeeld al denkt, dit gaat financieel nooit redden. Want dan bestaat je na een jaar niet meer.
Dat is ook niet duurzaam.
Is niet duurzaam. Hmm. Nee. Ja.
Mooi. Ja. Goed laatste advies zou ik zeggen van deze podcast. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Heel mooi initiatief zijn jullie gestart. En bedankt nogmaals voor jouw deelname. En ik hoop dat de luisteraars er ook van genoten hebben. En ik zou tegen de luisteraars ook willen zeggen, tot volgende week, want dan komt er weer een nieuwe podcast aan. Dankjewel, Thibaut.
Jij bedankt.